Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารานุหูอันยิ่งใหญ่ของพวกเรามื้อนี้พวกเราจะนำพาทานเดินทางมายังประเทศลาวดินแดนแห่งอัญมณีแห่งแม่น้ำคองเป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ทางด้านธรรมชาติฮิตของประเพณีและดนตรีที่ไพเราะหูขอให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้เข้ามารับฟังนำกันได้เลย
Laos stond niet vooraan toen de kustlijn werd uitgedeeld in Zuidoost-Azië. Maar toch hebben ze aan water geen gebrek. Met de Mekong als levensader en het regenwoud in het noorden leven de Laotianen met het water. Dat is fijn voor het dagelijks leven, maar levert ook vrije feestdagen op. Helaas was het niet alleen de regen die uit de lucht kwam vallen. Laos werd meegezogen in de grote conflicten van de vorige eeuw en heeft daar nog altijd last van. Maar het figuurlijke vaarwater is de afgelopen jaren een stuk rustiger geworden, waardoor de schoonheid van het land weer boven komt drijven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want aan het einde van deze aflevering beantwoorden we de drie vragen. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Laos zouden zijn?
En we hebben weer drie nieuwe vrienden van de show. Jolanda van der Hoek, Koen en Sascha.
Hey, super bedankt.
Dank
echt
jullie wel.
Mega lief van jullie.
Welkom. En we nemen ook wel even een mooie reactie mee. Deze keer van Mariano. Die zei, joh, hartstikke leuke podcast. Maken jullie interessante weetjes over niet voor de hand liggende landen. Lekker tempo en grappige opmerkingen. Maar, nu komt hij. Doe iets aan de uitspraak van Spaanse namen en plekken. Dus hij noemde bijvoorbeeld een voorbeeld van conquistadores. Spreek dus niet die U uit na de Q. Dat hebben we wel gedaan. Volgens mij was ik ook degene die schuldig maakte. Dus we zullen erop letten, Mariano. Goed dat je het zegt. En ja, we doen vandaag aflevering Laos.
Ja, dat wordt niet
ik
wel
hoop
beter.
Niet dat de Laotianen bellen aan het eind van de aflevering. Want dit gaat wel echt een lastige worden. Maar we gaan ons best doen.
Oké, okay, nou, boys, terug naar Laos. Hoe ging de research? Ik kijk vooral even naar Max, want ik weet dat jij een groot liefhebber bent van alles in deze regio.
Ja, is niet echt mijn streek. Nee, het is, ja, sommige regio's liggen hier gewoon meer dan andere. En Zuidoost-Azië heeft mij toch ook al een beetje altijd zo'n sfeer van die banana pancake trail, weet je wel. En ik weet dat het niet waar is. Maar toch, er zijn gewoon landen waar je cultuurtechnisch gewoon liever in verdiept dan anderen. Dus het was wel een uitdaging, ja.
Ja, ik heb ook wel een beetje, maar dat komt misschien door vroeger. Ik wilde altijd naar de meest exclusieve gekke landjes. En bij ons, we hebben geografie gestudeerd. Vet veel mensen die gingen gewoon naar Zuidoost-Azië toen wij op de universiteit zaten.
Ja.
En dat maakte het voor mij ook veel minder aantrekkelijk of zo. Het was een soort van, ja, het is een soort huismerk reisbestemming. En
kreeg,
makkelijk.
Je kreeg gewoon een soort package deal van Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja.
Precies,
ik ben dit dus helemaal niet met jullie eens.
Ja, mooi.
Daar ben ik heel blij mee.
Dit gaat een beetje op voor Thailand in mijn ogen. Maar toch echt niet voor Laos of Vietnam bijvoorbeeld.
Even voor de record. Geen van ons is er geweest, toch? In die regio. Dichtstbijzijnde is India.
Nee, ik ben in Vietnam geweest.
Oh, je bent in Vietnam geweest?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nee, ik ben er niet geweest.
Nee, ik ook niet.
Maar jij zou nu wel graag willen, als ik jou zo hoor.
Ja, dat zeg ik altijd en dat is ook altijd zo. Maar ik heb dat altijd wel gewild ook. Ik Ik heb nooit iets tegen deze regio gehad of zo.
Nee, een fijne, veilige mening.
Ik ook niet. Weet je, om, zonder te laten willen blijken dat alle landen heel tof zijn en interessant zijn, wat ze natuurlijk ongetwijfeld zijn. En ik wil er ook heel graag wel heen.
Ja. Nou maar, ja, ik heb dus...
Maar je kunt toch ook Laos moeilijk een gebaand pad noemen?
Nee, dat is het niet. Maar het is gewoon dat is zo ontdekt door iedereen, zeg maar. Dat is een beetje mijn idee. En dat het zeg maar door... Ja. Nou, ik heb, nou goed, voordat we het diep over induiken... Ik wil in ieder geval één kleine cliffhanger. Ik heb iets gevonden bij sport wat echt amazing is. Dus ik kan niet wachten dat ik dat ga vertellen.
Het veel zin in.
Ja.
Nou, zullen we gewoon beginnen dan?
Yes, laten we doen.
Oké, ligging. Laos is het eerste land in Zuidoost-Azië dus. Enige Zuidoost-Aziatische land dat niet aan zee ligt. En daar hebben ze wel wat aan, want ze grenzen dus wel aan alle andere landen van dat Zuidoost-Aziatische schiereiland. Als je het zeg maar niet zo ver naar beneden doet als Maleisië bijvoorbeeld. Maar alles van dat schiereiland waar dus echt Thailand en Vietnam en China en zo liggen, daar grenzen ze dus allemaal aan. Dus in het westen, ik begin even in het westen, even met de klok mee. Thailand, Myanmar, China, Vietnam en Cambodja, daar grenzen ze allemaal aan. En een groot deel van de westelijke grens is dus de rivier de Mekong. Dat is wel even goed om te weten. Ja, dat is een levensader.
Dat is vooral de grens met Thailand, hè?
Ja, dat is de grens met Thailand, absoluut.
Daar wordt ook denk ik een beetje de rode lijn van deze aflevering, die Mekong-rivier.
Ja, die kans is wel groot. Nou, verder oppervlakte ongeveer 5,5 keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Roemenië. Aantal inwoners iets meer dan 7 miljoen. En de hoofdstad is Vientiane. Andere grote steden, je zou Luang Prabang kunnen noemen. Ook wel eens een stad waar veel backpackers komen. Is niet een hele grote stad, maar wel wat bekender. En toffe namen van steden. Alvast inderdaad succes deze aflevering. Maar ik kwam bij Nong Kiao, Muang La en Ban Nam.
Zet.
Nou, religie is twee derde boeddhist. En de rest praktiseert eigenlijk natuurgodsdiensten. Nog mysterieus. De taal, de officiële taal is Lao of Laotiaans. De helft spreekt dat ongeveer maar. En heel veel minderheden in het land en die spreken ook wel andere talen. In totaal worden er 85 talen gesproken. Dat is wel veel.
Oh, okay.
Over de taal Lao gesproken. Ik begreep dat je het land Laos eigenlijk ook uitspreekt als Lao.
Ja, ja, dat hoorde ik
ook. De Estes hebben niet uitspreken.
Nee.
En dat is net als met de hoofdstad. Je schrijft Vientiane, maar je spreekt uit Vientiane.
Ja, precies.
Ja.
Nou, verder de achternamen is Intavong, Chantavong, Yang, Li of Tamavong.
Hmm.
En dan hoor ik jullie denken, wat betekent Vong dan? Ja, ja. En Vong betekent gewoon eigenlijk familie, afstammeling van. Dat is gewoon een soort familie.
Hendrik's zoon, zeg maar. Ja, ja, Gerritsen.
Ja. En laatste onderdeel van het paspoortje is even de vlag. Er zijn drie horizontale banen. Een kwart is rood, helemaal bovenin. En dan heb je de helft van de vlag in het midden is blauw. En dan daaronder komt weer rood. En er staat een hele grote witte stip in het midden. Rood is van het bloed natuurlijk.
Tuurlijk.
Blauw is van de rijkdom van het land. En die witte stip, de maan boven de Mekong.
Cool.
Ik vind het echt een vette vlag. Ik vind het echt vet mooi. Ik vind die kleur rood en die kleur blauw gebruikt ook echt wel vet. En dat contrast met die witte maan, ook heel cool.
Wat wel stoer was, is nog... ze hadden een vlag tot 1975. Hadden ze een rode vlag met een driekoppige olifant erop.
Wow.
Die vond ik eigenlijk wel echt nog vetter. Wie wonen er in Laos? Of in Lao? Mag je zelf kiezen. De bevolkingsopbouw is wel best wel interessant, want die hangt in Laos heel erg sterk samen met de hoogte van het leefgebied. Dus je hebt in de valleien waar de Mekong stroomt, daar heb je dus echt de Lao wonen. En de Lao zijn dus niet hetzelfde als een Laotiaan.
Nee.
Dus je noemt iedereen die woont in het land Laos, noem je een Laotiaan. Maar de Lao is de bevolkingsgroep waar de helft van de bevolking uit bestaat.
Oh ja, okay.
De rest zijn dus die minderheden en die wonen vooral... als je verder van de Mekong weggaat, dan krijg je steeds meer heuvels, steeds meer bergen. Ja. Die wonen daar, wat we ook wel bij veel andere landen zien.
En daar vinden we zeker ook die natuurgodsdiensten vooral.
Ja, precies. Ja. De grootste van die minderheden, dat zijn de Khmu en de Hmong. En dat zijn ook wel hele grote minderheden in buurlanden, bijvoorbeeld. Dus dat zijn echt bergvolkeren. Hmong die vind je ook wel veel in Vietnam. Maar ook sommige andere groepen, die heb je bijvoorbeeld weer heel erg in het zuiden van China wonen. En met zoveel volken heb je ook wel veel volksfeesten die ze vieren. En ik wil er even twee van jullie gaan doen, want ik vond het wel echt leuk. Ze vieren het Laotiaans nieuwjaar. Valt elk jaar rond 14 april. Ongeveer rond die dagen. En het duurt 3 dagen. En het gaat daar heel erg om goede daden. Dus een sterke boeddhistische traditie. En mensen gaan dan naar de tempel en maken het huis schoon voor volgend jaar. Nou, dat was het saaie deel. Het bestaat ook wel bekend als waterfestival. Dus water is heel belangrijk in die, ja, in die feestdag. Dus het nette idee daarvan is voorwerpen van grote religieuze waarde, zoals Boeddha-beelden, worden weggehaald uit de tempel. Of in ieder geval worden in een veilig stuk gezet. En die worden dan heel veel overgoten met geparfumeerd water. Dat vangen ze weer op. En dat giet je dus over oudere familieleden en over vrienden en over monniken.
Okay.
In de volks, in het meer volksere deel, eigenlijk gigantisch chaotisch volksfeest, waarin iedereen elkaar met brandslangen te lijf gaat, emmers water over elkaar heen gooit en gewoon iedereen is gewapend met een super soaker.
Ja, dit is fucking vet.
Ja, dit is wel echt, dit is echt leuk.
Oh, wat nice.
En ik heb ook gelezen, dit is nog mooier, dat sommige locals, die doen ook bloem in dat water. Zodat iedereen gewoon een soort grote deegbal wordt.
Ja, blijft het allemaal plakken.
Ja.
Fantastisch.
Nou, heb je er nog eentje? Dat is Bung Bang Phai. Oftewel, de Rocket Festival. Dus het raketfestival. Aan het begin van het regenseizoen, rond mei, juni ongeveer, maken ze teams. En die teams die maken raketten. En die vuren ze af op de wolken om ze kapot te maken en zo regen te krijgen. Maar die teams die worden beoordeeld op 3 criteria. Dus wie het hoogst komt, wie de mooiste decoratie maakt en gewoon de algemene entertainment factor. Nice. Dus ik vond het meer een soort van Laotiaans talentenzeen in de lucht. Zo las. Maar teams die dus niet hun raket in de lucht krijgen als hij echt niet vertrekt, dan word je weer getrakteerd op modderbad. Jezus. En op heel veel rijst, whisky. Sowieso wel mooi om te zien dat die volksfeesten gaan gepaard met heel veel alcohol. Zonder het daarmee teniet te willen doen. Het is natuurlijk wel een belangrijke spirituele waarde aan. Maar er wordt ook wel gewoon goed gedronken.
Oké, jongens, ga er maar eventjes voor zitten. Want ik ga jullie meenemen door de geschiedenis van Laos. En dat is best wel een verhaal. En het is ook niet helemaal los te zien van de geschiedenis van de rest van het Zuidoost-Aziatisch Schiereiland. We hebben Vietnam nog niet behandeld. We hebben Cambodja nog niet behandeld. Dus ik ontkom er niet aan om ook een stukje geschiedenis van die landen mee te nemen, om de geschiedenis van Laos goed te kunnen begrijpen. Nou, heel ver in de geschiedenis, dan hebben we het over zo'n 1000 jaar geleden, maakt het onderdeel uit van het Khmerrijk, ook wel het Angkorrijk genoemd. Een groot rijk in Zuidoost-Azië, wat eigenlijk vooral uit het huidige westen van Cambodja komt. Maar de staatkundige geschiedenis van Laos die voert eigenlijk terug tot de 14e eeuw. Dus dan hebben we het over 13 nog wat. Toen verbrokkelde dat Khmerrijk namelijk. En ontstonden er allemaal kleinere koninkrijken in dat gebied. En toen werd gesticht het koninkrijk Lan Chang Om Khao. Koninkrijk van 1 miljoen olifanten onder de witte parasol.
Wow, vet.
Dat is heerlijk.
Wow.
En dat is eigenlijk de voorloper van het moderne Laos. Ik dacht ook eigenlijk dat die witte stip op die vlag, dat die witte parasol voorstelde. Dat een soort knipoog was naar dit oude koninkrijk, maar helaas. Uiteindelijk in 1707 viel het koninkrijk uiteen in 3 kleinere koninkrijken. En niet veel later rolden ze eigenlijk de koloniale periode in, waarin West-Europese mogendheden zich steeds meer gingen bemoeien met het bemannen van niet alleen de kustgebieden, maar ook de binnenlanden van landen in Azië. En eind 19e eeuw werd dit gedeelte van Zuidoost-Azië gekoloniseerd door Frankrijk. Het grondgebied van Laos, zoals we dat nu kennen, werd een Frans protectoraat binnen de Unie van Indochina, wat we beter kennen als Frans Indochina.
Ja, ja.
En Frans Indochina, dat bestaat uit de andere protectoraten Cambodja, kennen we ook, en Tonkin, Annam en Cochinchina.
Oh, wie kent het niet?
Ja.
Die kennen we niet, maar die 3 samen vormen nu Vietnam.
Ah, oké. Okay.
Ja, ja. En ze hebben toch ook die slag geleverd in de Vietnamoorlog, die slag bij Tonkin en zo?
Ja, Tonkin Bay incident, ja. Nou, die Fransen die koloniseerden dus dat gebied en maak even een sprongetje naar de Tweede Wereldoorlog. Wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog? Nou, in Europa een heleboel. En dat had natuurlijk prioriteit voor de Fransen, de Britten, et cetera. Dus die haalden heel veel troepen weg uit gebieden in Oost-Azië. En dat maakte het makkelijk voor de Japanners om heel veel gebied daar te veroveren.
Ja.
Dus Frans Indochina en dus ook Laos kwam in de Tweede Wereldoorlog onder Japans gezag te staan. Nou, we weten hoe de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Niet zo goed voor Japan. Japan werd verslagen. En na de Tweede Wereldoorlog dacht de Britten, maar dus ook de Fransen in Frans-Indochina. Van nou, wij keren terug naar Frans-Indochina. Ja. En wij gaan gewoon weer door waar we gebleven waren.
Ja.
Nederlanders in Indonesië hebben dat natuurlijk ook meegemaakt. Inderdaad. Maar in de tussentijd was er wel wat veranderd. De plaatselijke bevolking had een wisseling van machten meegemaakt. En ook twee keer een soort machtsvacuüm waar dat mee gepaard ging. Hè, tussen het vertrek van de ene macht en de overname van de volgende. In die tijd zijn er eigenlijk onafhankelijkheidsbewegingen op gang gekomen. Ja, en vanaf 1946 leidde dat eigenlijk de oorlog in die we kennen als de eerste Indo-Chinese oorlog. Van dus die onafhankelijkheidsbeweging.
Mm-hmm.
Tegen de Fransen en lokale loyalisten. Nou, in het begin was dat een ongelijke strijd. Die onafhankelijkheidsbewegingen die hadden eigenlijk geen schijn van kans tegen een goed getraind Frans leger. Maar in 1949 werd China communistisch. En die onafhankelijkheidsbewegingen, de Viet Minh, maar ook van Tet Lao, die hadden communistische
sympathieën.
Ja. En dus ging China die onafhankelijkheidsbeweging steunen.
En slim.
Dat was nogal een gamechanger.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
Bovendien was die oorlog heel erg impopulair onder burgers in Frankrijk. Frankrijk had net de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Waarin het had aangetoond dat het toch nog wel wat zorgen zou moeten hebben om een...
Half Frankrijk lag in puin.
Precies, om het eigen land. En ook om dat in de toekomst te voorkomen. Dus... om die impopulariteit onder de burgers niet verder te vergroten, mochten er bijvoorbeeld ook geen Fransen uit Europees Frankrijk vechten in die oorlog. Er werden alleen maar Algerijnen, Tunesiërs en Indochinezen ingezet in het Franse leger.
Oh ja, en dat hoor je dus ook wel echt vaak, hè?
Ja,
dat je dan als Algerijn ineens in Laos moet gaan vechten in Frans Indochina.
Zo debiel. Ja, ja, gewoon omdat...
Wanneer ga je dan naar je eigen leger kijken en denk je, misschien zijn wij wel de slechterik.
Ja, maar goed, het was al snel duidelijk dat zeker door de Chinese steun lukt het Frankrijk eigenlijk niet om de macht terug te krijgen. En ze moesten vrede sluiten. Nou, dat is in 1954 gebeurd in Genève. En het resultaat daarvan was een splitsing tussen Noord- en Zuid-Vietnam. De onafhankelijkheid van Laos en de onafhankelijkheid van Cambodja.
Oh ja.
Nou, Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja bleven wel bondgenoten van het Westen. Dus die onafhankelijkheidsbeweging die kwamen daar niet aan de macht. In Noord-Vietnam wel. Dat werd geregeerd door de Viet Minh vanaf dat moment en werd dus een communistische staat.
Ja.
Nou, in Laos werd een koninkrijk ingesteld, wederom dus, met een koning aan het hoofd. En eronder streden eigenlijk drie prinsen om de macht. En die prinsen die kwamen voort uit de koninklijke families van eerdere koninkrijken, waar dat koninkrijk van die miljoenen olifanten in uiteen was gevallen.
Oh, dit klinkt echt als het begin van een sprookje.
Ja. Nou hè, ja. Maar het was een bijzondere situatie, want die drie prinsen, daarvan was er eentje van linkse signatuur, eentje van rechtse signatuur en eentje was gematigd. En om het extra gecompliceerd te maken, de gematigde prins was een neef van de koning.
Ah, oh, oké. Okay.
De linkse prins was een halfbroer van die gematigde prins. En de rechtse prins die had geen familiebanden met anderen. Die kwam ook uit een ander koninkrijk waar Laos in was uiteengevallen voor de Franse overheersing. Die linkse prins, dat was ook de voorman van die Fat Tet Lao-beweging. Dus die was tevens voorman van de onafhankelijkheidsbeweging. Nou, zijn halfbroer en de rechtse prins waren juist de bondgenoten van het Westen. Nou, die fragiele situatie kon natuurlijk niet lang goed gaan. Toch was het weer Vietnam waar het lont in het kruidvat kwam. Want wat was er aan de hand? In 1954 was bij die vrede afgesproken dat in 1956 er vrije verkiezingen zouden komen in heel Vietnam. En dat vanaf dat moment eigenlijk het volk van heel Vietnam zou bepalen onder wat voor een regering zij vanaf 1956 als eenheid verder zouden gaan.
Dus Noord en Zuid samen.
Precies. Nou, Zuid-Vietnam zag de bui natuurlijk al hangen. Die probeerde eigenlijk die verkiezingen steeds uit te stellen.
Ja.
En op een gegeven moment dacht Noord-Vietnam ook van ja, maar dit was niet de afspraak.
Ja.
Dit gaan we niet doen. Wij gaan proberen Zuid-Vietnam onafhankelijk te maken van het Westen en bij onze communistische staat te trekken.
Ja.
Nou, die Fransen die hadden intussen zoiets van... ons niet meer bellen. Ja. Wij gaan onze handen hier niet meer aan branden. Ja. Maar de Verenigde Staten, die waren er heel veel aan gelegen om in Zuidoost-Azië niet een soort domino-effect te krijgen van communistische staten.
Ja. Volgens mij komt ook die term domino-effect komt ook echt uit die regio die tijd.
Ja.
Want ze waren zo bang dat nu Noord-Vietnam dan communistisch was geworden, dan Zuid-Vietnam, dan Laos, dan Cambodja, zelfs Thailand.
Nou, dus de Verenigde Staten die gingen Zuid-Vietnam steunen en al snel mondde dat uit in de Tweede Indo-Chinese Oorlog, wat in het Westen beter bekend staat als de Vietnamoorlog. Nou, dat is zoals we weten een enorme oorlog geworden. We kennen vooral die in Vietnam, maar ook in Laos is er heel hard gevochten. En wederom waren hier de strijdende partijen weer Phat Thet Lao, onder aanvoering van dus die linkse prins, samen met Noord-Vietnam tegen de rest. Dus Koninkrijk Laos, Zuid-Vietnam, maar ook Thailand en de VS. Nou, en met name de VS heeft echt verschrikkelijk huisgehouden in Laos. Ze deden dat in tegenstelling tot in Vietnam een beetje in het geniep. Dus geen groot grondoffensief, maar vooral vanuit de lucht enorme bombardementen. En het werd ook gedaan door de CIA. Dus dat geeft wel aan dat dit eigenlijk een beetje een soort geheime oorlog was.
Ja, ze hadden thuis natuurlijk al genoeg gezeik met één land. Als ze nog een ander land ook erbij zouden trekken.
Ja, precies. Het werd heel lang verborgen gehouden voor de bevolking dat er in Laos ook iets gaande was.
Ja.
En kwamen wel wat geruchten naar buiten dat er af en toe wat gebeurde. Want ja, zulke bombardementen op zulke schaal konden toch niet helemaal onopgemerkt blijven. Maar pas in 1969 hebben de Amerikanen echt toegegeven dat ze daar ook wat deden.
Ja, ze wilden natuurlijk ook niet dat wat we in de Vietnamoorlog veel hebben gezien. Iedereen kent wel die iconische foto van dat meisje dat zonder kleren naar buiten rent. Dat het hele dorp is verbrand met napalm. Dat was ook omdat er dus inderdaad wat oorlogscritici vanuit Amerika naar Vietnam vlogen om daar verslag te doen van die oorlog.
Ja,
dat met Laos was dat ook gebeurd als ze dat hadden gezegd.
Het was natuurlijk een gigantische mediaoorlog. De eerste oorlog waarin de rol van de media heel groot was.
Ja. En,
dus ook heel veel kritiek in het thuisland komt ontstaan over wat daar nou gebeurde. Maar in Laos was het echt verschrikkelijk. Er zijn 580.000 missies uitgevoerd in Laos. Dus 580.000 bombardementen, vluchten.
Wow.
Het land is in die periode, de periode van ongeveer 15 jaar, gemiddeld om de 8 minuten gebombardeerd.
What? Holy.
Door dus Amerikaanse vliegtuigen in opdracht van de CIA, zonder toestemming van het Amerikaans congres.
Ja.
Daardoor, dus ook echt bijzonder buitenwettelijk.
Ja,
en het is daardoor ook het meest gebombardeerde land ter wereld geworden.
Ja, dat is echt waanzinnig. Ja.
Meer bommen gevallen dan in Duitsland en Japan samen.
Maar moet je nagaan dat je dus bang bent voor een situatie, maar dan wel om de 8 minuten een bombardement gaat uitvoeren.
Ja, ja.
Weet je, je hebt ook wel, ik heb die quote een keer van een of andere Amerikaanse generaal die op een gegeven moment in Vietnam zei van we moesten dit dorp vernietigen om het te redden.
Ja.
Gewoon van dat soort logica krijg je dan als een oorlog, weet je? Ja. En zo'n gevoel krijg je hier ook wel een beetje bij.
Ja, maar het is niet dat er nou hele gerichte militaire doelen werden aangevallen. Het waren echt
niet
clusterbombardementen die erom berucht staan dat er heel veel blindgangers tussen zitten. Dus bommen die niet ontploffen als ze op de grond vallen. En daar hebben ze nu nog steeds last van. Er zijn in de tientallen jaren daarna tot vandaag de dag vallen er tienduizenden slachtoffers onder spelende kinderen die
een graaf in een bos of zo.
Of boeren die hun land ontploegen.
Oh, ja,
dus dat is echt, echt verschrikkelijk. En het duurt nog heel lang voordat ze dat hebben opgeruimd.
Ja, want je mag ook niet overal lopen, geloof ik. Dat als je gewoon, je mag niet zomaar daar, of je kunt niet zomaar daar gewoon de bos of de bergen onderberg samen stukken.
Ja, dat weet geldt voor delen van Vietnam ook.
Eigenlijk is het heel cynisch dat 50 jaar na dato, iedereen kent de Vietnamoorlog, iedereen kent Duitsland en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk vrijwel niemand weet dat Laos het meest gebombardeerde land van de. Dus ergens heeft die smerige tactiek van die Amerikanen wel gewerkt.
Ja, ergens wel, maar ergens ook weer niet. Want net als in Vietnam hebben ze de oorlog niet kunnen winnen.
Nee,
In 1973 heeft de Verenigde Staten de strijd gestaakt in Laos. En niet veel later wierp Phat Thet Lao eigenlijk het koninkrijk omver en werd de communistische staat Laos gesticht.
Ja.
Met dus de vlag die we vandaag de dag kennen. Niet meer die mooie vlag met die olifanten. Maar de vlag van de beweging Phat Thet Lao.
Nou, dan trekken we hem even door. Want in 1975 kwam dus Pathet Lao aan de macht, hè, die communistische beweging. En dat heeft zich eigenlijk doorgezet tot nu. Laos is gewoon officieel een socialistisch georiënteerd land met communistische doelen. Dat klinkt een beetje zweverig, maar eigenlijk is het, heel veel mensen vinden het een soort communistisch land. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook, net als China en Vietnam, ook wat meer richting de markteconomie bewogen met wat buitenlandse invloeden. Dus eigenlijk is het dus, eigenlijk zijn ze officieel socialistisch met een soort kapitalistische markteconomie. Dus om het even lekker makkelijk te maken. Een klein groepje mensen aan de top verdient heel veel geld aan een hele grote groep mensen die heel hard werkt.
Beetje China-model.
Beetje China-model.
Ja, maar dat hebben ze sinds de jaren 80 pas, hè?
Ja.
Daarvoor was het wel echt een gesloten...
Ja, klopt. Maar dat was China natuurlijk ook.
Ja,
dat was Vietnam ook. Begon sowieso echt een grote opening van de economie. En dat is dan in Laos niet anders.
Maar goed, maar er is dus... je hebt alleen de Lao Revolutionaire Volkspartij. Die regeert, één partij. Die komt dus voort uit die Pathet Lao-beweging. En zij domineren alle aspecten van de politiek. Dus geen georganiseerde oppositie, geen onafhankelijk maatschappelijk middenveld, geen vakbonden, dat soort dingen. En ze hebben ook de media in handen. Dus ja, je kan er wel van uitgaan dat ze dat wel op die manier de touwtjes strak in handen gehouden worden. Maar ze zijn dus wel iets meer aan het openen. En Obama is er ook geweest tijdens zijn regeringsperiode, een van zijn buitenlandbezoeken. En hij heeft toen daarna gezegd, Laos is niet langer een marxistisch-leninistische staat. En daarmee hebben ze eigenlijk ook een soort toegang gegeven tot de Amerikaanse import-exportbank, dat er geld in geïnvesteerd kan worden en zo. Dus ja, de dagen van de Koude Oorlog zijn dan wel ver voorbij.
Ja. Het zou ook mooi zijn als ze dan wat herstelgeld overmaken.
Dat is wel het minste wat ze kunnen doen.
Maar gewoon goed. Even met een legertje daar gewoon even bommen gaan opramen.
Ja. Nou, het staatshoofd is president Thongloen Sisulit. Is ook meteen de algemene secretaris van de LPRP. En dan ben je de opperste leider van Laos. Even wat mooie medailles die hij heeft gekregen. De Cuba Order of José Martí. De Vietnam Order of the Golden Star. Ook nog de Vietnam Ho Chi Minh Order. De Russia Gold Medal of Russian Peace Foundation en de Russia Order of Friendship. Nou, dan weet je wel in welke hoek je het moet zoeken.
Dan weet je wel wie je vrienden zijn.
Ja, precies. Tijdens corona waren ze ineens een soort andersom. Toen waren ze heel open over hoeveel mensen er ziek waren en over hoeveel opnames er waren en zo. Dus dat is ineens dat iedereen dacht, oké, waar zijn we nou mee bezig? Maar er is iets anders wat de afgelopen jaren hun politiek heel erg heeft bepaald. En dat is het bouwen van dammen. En dat heeft ook te maken met de internationale politiek. Dus even een kort verhaaltje daarover. Laos heeft natuurlijk die Mekong-rivier, toch? Die loopt helemaal door het hele land. Die komt helemaal vanaf Tibet in China en dat gaat dwars door heel Laos, dan een stukje Cambodja en eindigt in Vietnam. En Laos heeft, as we speak, 78 dammen in bedrijf en heeft contracten ondertekend voor nog eens 246 hydro-elektrische projecten. Ze hebben namelijk uitgesproken omdat ze de batterij van Azië willen worden. Dus die heel veel elektriciteit produceert en dat heel makkelijk kan exporteren naar bijvoorbeeld naar alle buurlanden, maar voornamelijk naar Thailand. Die heeft dus de meeste vraag daarna. Maar wat is er nou gebeurd? Zij zijn al die dammen aan het bouwen, maar Thailand heeft op een gegeven moment gezegd, joh, luister, wij hebben er genoeg, we hoeven al die stroom niet meer. Maar zij zijn nog steeds al die dammen aan het bouwen. En dat heeft natuurlijk vet veel effect voor alle landen beneden de stroom. Dus in Cambodja en in Vietnam.
Ja.
Nou, je kan je voorstellen, wat gebeurt er in een land waar de lokale bevolking weinig inspraak heeft, maar er moet wel een dam gemaakt worden? Ja, die moeten gewoon op sodemieter uit, dat stukje land.
Ja, die worden dan verplaatst.
Die worden dan verplaatst, dus aanleidingstekens, zoals dat heet. Nou, dat gaat goed schiks en kwaad schiks. Er zijn weinig pers, dus er ook heel weinig over bekend. Maar ja, je kan er wel vanuit gaan dat het dus echt dat tientallen mensen, tienduizenden mensen ineens een hele hebben en houden moeten verplaatsen. Dat leidt tot humanitaire rampen. Maar het heeft ook een grote gevolg voor het milieu. Misschien dat we het er later nog over gaan hebben. Maar de Mekong is natuurlijk een belangrijk ecosysteem van het hele land. Ja, en wat gebeurt er als je daar 200-300 dammen op gaat bouwen? Ja, dat heeft grote impact voor alle verschillende levens.
Ja. En de grootste pineut in dit verhaal is Vietnam, hè?
Ja,
ja, want dat is met al dit soort vraagstukken, net als Egypte met de Nijl bijvoorbeeld. Als je heel erg downstream ligt, helemaal aan het eind, dan ben je dus van heel veel partijen afhankelijk. Ja. En dat is in die Mekong, die gaat door iets van 6 landen of zo.
Ja, het is natuurlijk... Het heeft een aantal grote gevolgen. En er komt minder water door.
Ja.
En al dat sediment wat de rivier meevoert, dat blijft achter in die stuwmeren. Dat wordt niet doorgelaten.
Ja.
Dus wat zich normaal afzet in die delta, dat gebeurt nu niet meer. Dus die Mekong-delta, die is echt enorm aan het zinken.
Oh ja.
En daar is op geografie.nl ook een keer een mooi artikel over geschreven. over hoe dat werkt en wat voor gevolgen dat heeft. Maar ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat tot spanning op het internationale politieke toneel leidt.
We zullen inderdaad dat artikel even plaatsen, maar ook even een plaatje waar al die dammen nu staan en waar ze komen. Want The Economist heeft daar een heel mooi stukje over, inderdaad. Als je dan ziet hoeveel van die dingen ze gaan bouwen, dan denk je echt, yo, relax.
Ja, dat wordt ook allemaal gedaan met Thais en Chinese aannemers, lag ik.
Oh, dat zal
wel. Ja, die gaan ook best wel hardhandig te werk ten opzichte van de natuur. Ja. Dus ze maken daar zich wel echt zorgen om.
Ja, precies. Want ik heb dus gelezen dat dus als elke dam die gepland is voor de Mekong wordt gebouwd, dat het visbestand met 40% zal afnemen. Ja. Maar het is daarnaast ook nog best wel politiek gezien ook best wel riskant voor Laos. Want ja, als je zo afhankelijk bent van je buurlanden voor het opnemen van energie. Ja, nou goed.
Hey mannen, de fysische geografie van Laos. Best wel interessant. Laos is wel echt mooi. 70% van het land is bergachtig. Dus zeker als je meer naar het noorden gaat, dan krijg je best wel serieuze en hoge bergen. Ja. Met veel jungle. Nou, wat wil je nog meer?
Vet.
Toch?
Ja.
Laos heeft een tropisch klimaat. En ze zien dus ook elk jaar de moesson komen. Dus sowieso heel Zuidoost-Azië wel een moesson klimaat. Gaan we het ook wel een keer over hebben wat de moesson nou precies is. Ja. Maar november tot en met maart is nagenoeg droog. En dan vanaf mei tot september, dan gaat echt de kraan vol open. Ja. En dat bedoel je dan in Zuidoost-Azië, dan gaat die echt goed open. Want de regent daar, ik kan me herinneren, volgens mij was het van Forrest Gump. Die ging natuurlijk naar Vietnam.
Ja.
Dat het daar gewoon, die soldaten, die gingen daarheen. En dan op een gegeven moment is het gewoon, dan stopt de regentijd. En dan is het echt alsof er een nieuwe wereldorde aanbreekt. Weet je? Dan denk je zo, oh, het kan ook gewoon stoppen met regenen.
Ja.
Het gaat wel echt aan.
Ja.
Nou, die Laotianen die hebben een vijfde van hun land beschermd gebied gemaakt. En dat moet ook wel, want het gaat niet super goed met de fysische geografie. Ontbossing is een heel groot thema. Dus dat is sowieso echt een grote bedreiging voor zulke landen. Dus veel bergen, veel tropisch regenwoud. Nou, dan is ontbossing ook zeker omdat daar best wel veel mensen wonen. Het zijn niet hele onherbergzame gebieden. Dus ontbossing is daar echt wel een groot thema. In de jaren 50 was nog 70% van Laos bos. En dat is nu nog maar 40%.
Oh.
Dus, hout. Zeg je?
Waarschijnlijk allemaal naar China.
Ja, nou ja, goed. Kijk, ze kappen veel hout. En dat heeft China natuurlijk ook wel, maar andere landen niet zoveel. Dus het hout zelf levert veel op. Maar op het moment dat je grote bossen kapt, dan levert dat natuurlijk ook heel veel landbouwgrond op. En ook dat gebeurt veel in Laos. Er is nu wel een exportverbod voor hout. Maar er wordt wel weer veel illegaal gesmokkeld. Het lijkt me wel een moeilijk smokkelwaar trouwens, hout. Het is gewoon groot. Ja. Het zijn geen diamanten, zoals je in Sierra Leone zag. Daar
stop je niet even in je broekzak.
Nee, nou ja, wat wel goed smokkelwaar is, Laos ligt in de Golden Triangle. Het gaat vooral over de opiumhandel. Dus dat is een groot, een driehoekig gebied waar het noorden van Thailand ook in ligt, geloof ik, in het zuiden van China. Dus dat is een heel groot goed gebied om papaver te groeien. Ja. Dat doen ze dus ook. En Laos heeft voor zo'n klein landje best wel veel grote beesten, kwam ik achter. Dus het was niet voor niks het land van de miljoen olifanten onder de witte parasol. die witte parasol die zal er nog wel zijn, maar die miljoen olifanten lang niet meer. Het zijn er nu nog ongeveer 800, waarvan 400 in het wild. Dus dat leefgebied van die olifanten wordt dus ook steeds kleiner. En die olifanten die gaan ook vaak richting de mens. En die confrontatie die gaat ook lang niet altijd goed. Verder hebben ze de Indo-Chinese tijger, waar er ook nog maar minder dan 100 van over zijn. En ze hebben de honingbeer. Dat is een hele kleine beer. Maar daar wordt nu wel op gejaagd voor een galblaas en een gal. En dan wil ik jullie vragen, hoe denk je dat komt?
Ja, vast medicijn in ergens in China.
Ja, precies. Dus Chinezen hebben bedacht dat het goed is voor de traditionele geneeskunde. En dan doet dat meteen ook echt iets met de populatie van zulke dieren in redelijk kleine landen. Ik heb ooit wel eens gelezen
even
ook.
Bedenken bij plaagdieren of zo.
Ja, gewoon als je muggen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, wat ze bijvoorbeeld ook doen. Ik heb wel eens gelezen dat China bijvoorbeeld op een gegeven moment heeft bedacht dat ezhiao is een bepaalde medicijn wat ze maken van ezels, ezelhuiden. En dan gaan dus alle ezels eraan.
Ja.
Omdat die markt is gigantisch in China. Dus ik heb een keer een artikel gelezen in The Guardian dat de helft van de 44 miljoen ezels dreigt geslacht te worden Omdat China gewoon heel veel geld over heeft voor die ezels.
Dat is toch
dat is niet alleen Laos, maar dat is gewoon landen als... kun je je voorstellen dat je een Kirgiz bent.
Ja.
En dan kun je ook geen nieuwe ezels meer kopen. Want die prijs die wordt heel erg opgedreven. Dus dat ontwricht zulke landen heel hard.
Ja. Ja.
En dat is bij... in dit geval gaat het over de honingbeer in Laos. Maar dat is wel echt een groot thema.
Ja. Ik kan me zo boos maken om dit soort dingen.
Ja, dan denk ik van... je hebt zo'n grote chemische industrie. Maak die dingen gewoon.
Ja, precies.
Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. En verder ook, ze hebben luipaarden, ze hebben waterbuffels. Dus ze hebben echt wel heel serieuze beesten.
Okay,
in zo'n redelijk klein land als 5,5 keer Nederland. Ja. Toch wel veel grote beesten die tot de verbeelding spreken.
Ja, cool.
Oké, dan even in economisch opzicht. Leon Jezel, ze zijn overgegaan naar een vrije markteconomie. Al best wel een tijdje terug. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. Want sindsdien is de economische groei van Laos echt gigantisch. Gemiddeld 7% BBP-groei per jaar in de afgelopen jaren.
Ja.
Een van de snelst groeiende economieën ter wereld.
Oh.
Ja, dat hebben ze te danken aan de opkomende mijnbouwsector. Dus er zit best wel wat in de grond wat ze eruit kunnen halen. Maar ook wel een maakindustrie. Waar ze profijt van hebben is dat in China de lonen te hoog worden om veel dingen te maken die ze daar de afgelopen 10, 20 jaar hebben gemaakt.
Dat is voor ons ook raar, hè? Dat je nu in de tijd leeft dat er landen zijn die de lonen in China, of bedrijven ze vinden die de lonen in China te hoog vinden.
Ja, dat China naar lage lonenlanden gaat.
Ja,
zo gaat het. En veel van dat soort fabrieken schuiven uit naar landen als Laos.
Ja.
Maar dat is natuurlijk iets wat zich herhaalt in de geschiedenis, hè? Kijk, de grote kledingmerken werden eerst geproduceerd in Europa of de Verenigde Staten. Daarna in Singapore, Zuid-Korea, daarna in China. Nou, nu zijn landen als Laos aan de beurt. Voor dat soort exportproducten hebben ze wel een belangrijk nadeel natuurlijk, want ze zijn landlocked.
Ja, ze hebben geen water.
Zoals we hebben geleerd van Peter Boelens, gaat bijna alle transport van dit soort goederen per schip. Dus dat is lastig. Ook nog zeer onherbergzaam gebied. Dus transport over wegen is ook niet zo heel makkelijk. En tot voor kort hadden ze geen spoorwegen. Maar daar willen ze flink in investeren. In 1994 is de eerste Thais-Laotiaanse vriendschapsbrug geopend over de Mekong. En dat is een tweebaansweg. En in het midden van de weg ligt een spoor. En als je dus de weg even afsluit, dan kan daar een trein overheen rijden. Niet geschikt voor super intensief gebruik, maar dan nog, het kan wel. Alleen tot 2009 was er aan de Laotiaanse kant van de brug geen station. Dus dat spoor kon niet gebruikt worden. Maar passagiers voor Vientiane moesten dus bijvoorbeeld 20 kilometer ten zuiden van de stad over de grens met Thailand uitstappen en vervolgens te voet of op een andere manier verder. Maar sinds 2009 is er in Laos een station in gebruik, waardoor de brug wordt gebruikt. Sindsdien is er bijvoorbeeld een directe trein naar Bangkok.
Oh.
Maar er zijn plannen voor veel meer nieuwe spoorwegverbindingen. Voor passagiersvervoer, maar dus ook voor vrachtvervoer. Ze willen echt een landverbonden natie te worden. Max, je zei bij paspoortje al zijn grenzen aan alle landen eigenlijk op het Zuidoost-Aziatisch Schiereiland. Dus ze kunnen in potentie een soort draaischijf worden van handel in die regio.
Ja.
Nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, in 2021 kwam een spoorlijn gereed, bijvoorbeeld tussen Kunming en Vientiane. Dus Kunming in China.
Moet ook wel echt een mooie treinrit zijn, hè? Het gaat dwars door de bergen.
Ongelooflijk, ja. De
toerisme, hallo.
De Eastern Orient Express, die rijdt ook door dit gebied.
Ja,
lijkt
heel
ook
vet.
Een waanzinnige treinreis om te maken. Ja.
Nou, meneer, kun je die trein dan het beste nemen? Laos kun je het best bezoeken eigenlijk tussen oktober en april. Dan is het overal een beetje warm en droog en er zit in ieder geval geen moesson. Dus dan wordt het niet zeiken nat.
Je hebt wel echt landen waar je gewoon altijd op zich wel heen kan. Maar in Laos
is echt grote verschil.
Kun je beter wel even vol onderzoek doen.
Ja, precies. Laos krijgt dus kreeg best wel veel toeristen uit buurlanden, moet ik zeggen. Maar ze zijn heel zwaar geraakt door corona. En wat mij opviel, ik heb even een lijstje naast elkaar gezet. Ze zijn in de afgelopen 10, 15 jaar echt best wel een mindere toeristenbestemming geworden. Hun piek lag echt 15 jaar geleden en ze zien nog echt steeds lager. En ze zijn dus 103rd op de lijst van de wereld van bezochte landen. En dat zegt mensen natuurlijk niet zoveel, maar als je vergelijkt, Cambodja staat 35ste en Vietnam 24ste.
Ja. Maar ze waren dan toeristischer dan dat ze nu zijn?
Ja.
Of dus hebben andere landen ze gewoon ingehaald en zijn ze ook nog wel gegroeid?
Ja, ik denk een beetje van beide, toch? Ja. Dus, maar goed, dat viel mij wel heel erg op. Maar goed, nog een klein stapje terug. Want Laos lag vroeger op de Hippie Trail. Ik weet niet of jullie weten wat de Hippie Trail is.
Ja.
Nou, dat was... Ik vond het altijd heel erg tot de verbeelding sprekend. Een soort reisroute. Eigenlijk vanaf een beetje Turkije, Istanbul, dwars door landen als Irak en Iran en Afghanistan en Pakistan. En helemaal naar India en Nepal. En dus ook naar Laos.
Ik wist niet dat die zo lang ver door was getrokken. Ja. Want ik dacht al dat of India of Afghanistan was echt een hele populaire eindroute. Of eindaanstemmingen. Dus maar ze zijn er zo ver doorgegaan.
Nou, jij zei net over opium, die driehoek. Ja. Vientiane had toen 's werelds grootste legale opiumhol. En daar gingen al die vet van die hippies gingen daarheen. Ja. Ja, dus
okay, ik zou het vooral doen om de route er naartoe.
Ja, nee. Maar... Nu is die route natuurlijk compleet ondenkbaar. Laten we hopen dat die ergens ooit weer een keer, dat we daar ooit weer een keer heen kunnen.
Dan gaan wij naar Afghanistan.
Ja, zo, absoluut.
Serieus,
ik ook. Leuk feitje. Maureen en Tony Wheeler. Ik durf ze wel met grote zekerheid vrienden van de show te noemen. Weet jullie wie dat zijn?
Oh, wacht even. Zijn dat de oprichters van de Lonely Planet?
Absoluut. Oh, yes. Ja. Zij hebben elkaar ontmoet op de Hippie Trail.
Jo.
En toen hebben ze dus besloten, joh, hier moeten even een soort podcast last maken, alleen dan geschreven. En die kunnen we dan uitbrengen. En dan doen we dan voor het land, doen we er steeds eentje. Ja, en nu heb je Lonely Planet.
Zijn ze wel aardig in geslaagd.
Nou goed, over naar de toekomst. Want als je het hebt over Laos, dan heb je het over... Denk ook aan die Mekong-rivier.
Oh, raften zeker?
Nee, tubing.
Oh ja, oké. Okay. Ja, precies.
Nou, tubing.
Tubing. Tubing. Voor de mensen die niet weten wat tubing is. Het is eigenlijk, het heeft best wel een grappige geschiedenis. Het is namelijk zo dat was een man en hij had allemaal buitenlandse toeristen in dienst die bij hem op zijn land konden werken. En hij zat naast een riviertje. En wat hij toen heeft gedaan is, om ze te laten chillen, had hij een paar oude autobanden meegenomen, zodat ze in die autobanden konden chillen op het water.
Ah, ik snap het nu al.
Nou, fast forward naar, laten we zeggen, 2011.
Booze Cruise.
Booze Cruise. Oh, ja, vet veel lui gingen daar dus heen en die deden niks anders dan gewoon in die tube hangen, super veel drank meenemen. En al die Laotianen, die hadden allemaal barretjes langs die rivier gebouwd. En dan stonden er dus gasten met hengels.
Ah, ja.
En dan kan je gewoon je hand omhoog steken en dan hengelt iemand iets naar je. En dan kan je zo naar binnen trekken en dan word je dus aan die bar gezet. Maar ja, iedereen ging daar volle bak zuipen, want het kostte helemaal niks. Er was ook nog best wel wat drugs gebruikt daar. Veel hash, maar ook heel veel hele zware, sterke drank die ze dan daar gewoon verkochten. Gemixt met drugs. En dat was dan een happy milkshake of zo, weet je wel.
Ja.
Nou, Lord knows wat daar allemaal in zit. Maar wat je dus ook had, en dat was eigenlijk echt het meest dodelijke, is je overal had je van die rotskliffen en had je touwen aan van die bomen en dan kon je zo slingeren aan zo'n touw en dan sprong je naar beneden het water in.
Als het Mowgli.
Ja. Alleen...
Kun je beter niet dronken doen.
Nou, precies dat. En wat ik dus ook las, is iemand die daar was en die zei, was iemand van The Guardian, die was daar geweest en die zei, ja, ik stond daar op die klif en hij was gewoon nuchter en die man naast hem die zei, oh, je moet even oppassen, want daar liggen stenen, daar liggen ook stenen en hier is het heel ondiep. Dus je moet echt precies in dat gat vallen. Ja, tel dat op met overal.
Zit je dan met je Happy Milkshake? Dat heb je
precies,
toch geen idee?
Ben je helemaal naar de kloten. Dus als gevolg was dat er in 2011 waren er 27 toeristen doden. Wat echt veel is voor toeristen, zeg maar. Ja. En allemaal dus zelf vanwege verdrinking of op een rots duiken. Maar waarschijnlijk omdat er dus heel veel overdoses waren en andere drugsgerelateerde sterfgevallen, die zijn die dus zeg maar niet vermeld. Want ja, als land wat afhankelijk is van toerisme, wil je niet dat bekend wordt dat er vet veel toeristen doodgaan in je land. Nou goed, dus het was echt verschrikkelijk, ook voor die dorpelingen. Omdat er dus heel veel mensen die gingen daar naartoe om geld te verdienen. Maar in heel veel van die communities daar was het soort doden hebben slecht karma met zich meegebracht. Dus in die hele gebieden rondom al die toeristen was er heel veel slecht karma. Openbaar dronkenschap, mensen zonder shirts. Nou, het was gewoon één grote bende. En uiteindelijk hebben ze besloten om dit in 2012 te verbieden. Tubing, maar omdat het zo'n impact had op die maatschappij daar en die cultuur, is het dus langzaamaan is het weer teruggekomen. Maar nu mogen er dus maar 2 of 3 barretjes tegelijkertijd open zijn en is er wat strenger toezicht op wat er namelijk verkocht wordt, zeg maar, in die barretjes.
Yo,
ja. Ik wist het helemaal niet, man. Ik snap nu ook wel iets meer van jullie skepsis over...
Ja. Ik weet dat ik zo'n land hier niet echt...
Land Laos.
Ja, ik weet dat ik ze niet echt recht doe hiermee. Maar dit idee krijg ik gewoon heel vaak van Zuidoost-Azië, dat er, zeg maar... Dat die bevolking heeft niks aan dit soort toerisme.
Nee.
Snap je? En ik heb dan het idee van als ze niet zoveel geld in het laadje zouden brengen, dan zijn ze eigenlijk de bevolking alleen maar tot last.
Ja.
Want het is goedkoop, je kunt er makkelijk drinken. Ze hebben niet hele strenge normen en waarden qua alcohol en alles. En,
ja.
Maar is dit is nu wel een beetje... Het behoort wel een beetje tot verleden dus.
Ja, precies. Misschien, ik bedenk me nu, misschien heeft dat ook wat te maken met die dalende toeristencijfers. Dat mensen dus nu niet meer doen. Maar verder, nu doen we het Laos ook een beetje tekort, want Laos is echt prachtig. Je hebt in het noorden heb je Luang Prabang, een klein dorpje. Volgens mij, het is echt prachtig allemaal, maar ook wel een beetje tourstrappy, zeg maar. Een beetje het soort de Venetië van Laos. Ik weet dat ik dat soort dingen niet mag zeggen van jou, Max, maar het is het toch wel een beetje. Je hebt prachtige tempels zoals Tat Luang in Vientiane is dat. Je kan natuurlijk op de Mekongrivier veel varen, veel kijken. Je hebt veel watervallen daar ook. En je hebt het Buddha Park in Vientiane. Dat heet Xieng Quan. Dat spreek ik ongetwijfeld verkeerd uit. Maar daar heb je vet veel lijpe boeddha's, 40 meter lange boeddha's, allemaal liggende boeddha's, staande boeddha's, een soort koepels waar je er binnenin kan lopen en zo. Dus het is een groot boeddha-paradijs daar. Dus genoeg in Laos om er ook echt van te genieten.
Laatste hoofdstukje. Kunst. Ga ik even mee beginnen. En ik ga het even vooral over muziek hebben.
Mooi.
Ik ga het eigenlijk alleen over muziek hebben. Laos heeft best wel toffe muziek. Hun klassieke muziek werd vooral gespeeld met best wel instrumenten die ik vooral nog ken vanaf de muxiekles van vroeger. Dus
je xylofoon?
Nou, je noemt hem, maar zeker weten.
Yes.
Ja, en die hoor je ook wel goed terug ook.
Mooi.
En een hobo.
Oké. Okay.
En een bekken. Huh. Maar ook wel een gong, die hadden we dan weer niet.
Dus zeg je hobo?
Hobo?
Hobo. Ik zeg hobo.
Oh.
Ik zeg hobo.
Ja, ik ook.
Oh.
Hobo? Ja. Die gebruiken ze. Gaan we even een stukje luisteren. Oh, wat vind je ervan?
Ja, zelfs met je ogen dicht kan je de regio aanwijzen.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja.
Wel mooi. Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind, is de Laotiaanse volk.
Yes.
Wordt ook wel Mor Lam genoemd. En die hoor je in de dorpen. En het is eigenlijk, het is best een goede boogie. Dus ik waarschuw je alvast even. Maar denk een verhalenverteller met muzikale ondersteuning. Een soort rap, maar dan wel met een groter vocaal bereik. Dus het is wel wat...
Een soort opera.
Nee. Het is wel echt een soort volksverteller, weet je wel? Maar dan met muzikale ondersteuning.
Een soort André Hazes.
Meer toonhoogtes? Nee. Je zit helemaal verkeerd. Maar ik ga het zo meteen laten horen.
Ja, ik wou zeggen.
Het wordt gespeeld met een canne. Een soort mondorgel gemaakt van bamboepijpen. Die kun je dus ook bij je dragen. Dus het is niet een orgel zoals wij die kennen in de kerk.
Meer zo'n mondharmonica of zo.
Ja, maar dan een hele grote. Dus het soort veredelde panfluit.
Ja, precies. Ja. Nice.
Thema's zijn wel vaak heel volks. Dus het gaat over de actualiteit, maar ook over onbeantwoorde liefde. Het kan ook best wel schunnig zijn, heb ik gelezen. En het wordt wel getolereerd door de overheid. Ook als er grappen over worden gemaakt, over de overheid. En er zit sowieso vrij veel humor in die muziek. Nou, ik kan het niet vertalen voor je, maar dan moet je me op mijn woord geloven. Ook hiervan even een stukje luisteren. Dit kun je toch heel lang luisteren.
Ja, dit is ook weer zo'n muziekstijl dat als Job Jobsen of een andere DJ hier een keer een goede beat onderzet, dat het in één keer helemaal ontdekt wordt.
Ja, het is sowieso, ik zei een goede boogie, toch?
Ja,
gewoon
zeker.
Repeterende ondersteuning. Dus ik ben wel fan.
Ja, ik ben ook bij.
Trouwens, hier wordt ook weer best wel veel bij gezopen, heb ik gelezen. Ja.
Wat doen die Laotianen de hele dag?
Nou, over de keuken gesproken en dus ook het drinken. Ja, we hebben het al best wel vaak over die alcohol gehad. Lao.
Ja, dat ken ik zelfs.
Dat is een soort rijstwhisky. En het is echt super goedkoop, minder dan een euro per liter.
Wow.
Ja, hier word je ook op getrakteerd op het moment dat je die raket dus niet de lucht in krijgt.
Ja, precies. En waarschijnlijk wordt dit ook door de tubers in de Mekong gedronken.
Ja.
Je kan het echt overal kopen. Het is de goedkoopste sterke drank ter wereld.
Wat?
Serieus? Ja. Maar het is ook een brugdrankje, want niet alleen word je er dus heel erg dronken van, maar de manier waarop het gestookt wordt heeft in het verleden ook wel gezorgd voor andere lichamenklachten. Dat het bijvoorbeeld kan leiden tot blindheid.
Oh, van die moonshine.
Ja, precies, van die zelfgebrande.
Maar ze in Rusland ook veel problemen mee.
Ja,
acuut levenfalen waarschijnlijk.
Ja, precies. Nou, dus het is, je moet een beetje oppassen met die lauw.
Lauw.
Verder drinken ze er ook wel koffie. Er wordt veel koffie geproduceerd in Laos. Dat wist ik eigenlijk niet, maar goed.
En we hebben natuurlijk laatst... In welke aflevering hadden we het over? Dat
ja, in Colombia.
Ja, in Colombia hadden we het over. Dat is in Vietnam dus ook. Dus, ja.
Precies. Nou, Laos inderdaad ook. Er wordt ook ijskoffie gedronken. En dat wordt vaak geserveerd in een plastic zak. Dat kan je gewoon op straat krijgen. Dan krijg je gewoon koffie met een heleboel melk en ijs. En dat wordt, krijg je gewoon in een zak mee. En een rietje erin. Ja, dat is wel handig. Ja. Niet heel goed voor het milieu, maar ja, aan de andere kant.
Kun je super soaker doen voor met nieuwjaar.
Een plastic, een plastic beker is net zo slecht. Maar goed, wel grappig.
Maar hoe drink je uit een plastic zak dan? Met een rietje?
Met een rietje.
Gewoon
een
rietje erin.
Ja. Beetje zo'n van die Capri Sun dingen, weet je wel? Of breaker-achtige, denk dat. Nou, maar dan met koffie. Maar dan dus echt in zo'n doorzichtig plastic zak. Dus het ziet eruit alsof je een soort... zak met iets heel anders bij je hebt.
Alsof je een soort infuus bij je draagt.
Ja, inderdaad. Ja. Hey jongens, we hebben een primeur.
Ja, oh.
Laos is volgens mij het eerste eetbare land. Wat hebben.
Oh, de Laos wortel.
Laos wortel.
Ja.
Maar Laos komt niet uit Laos.
Nee?
Nee.
Zeker ontdekt.
Het wordt vooral in Indonesië verbouwd.
Oké.
Okay. Maar waar we de Laotiaanse keuken vooral van kennen is plakrijst, kleefrijst. Hoe je het ook wil noemen. In ieder geval rijst die... Ja, plakt. Ik kan niet anders omschrijven.
Ik denk dat we veel dingen moeten uitleggen deze podcast, maar niet dat kleefrijst.
Nee, maar je denkt dan misschien aan pandanrijst of sushirijst, maar dit is echt nog van een hele andere orde. De kleefrijst in Laos, die plakt echt heel goed. Dus je kan er hele sculpturen van maken, zeg maar. Ja. Maar Laos heeft de hoogste plakrijstconsumptie van de wereld. We hadden eerder Bangladesh al in rijstconsumptie, maar...
Obscuur feitje.
171 kilo plakrijst wordt er per jaar jaarlijks geconsumeerd.
Oh, maar het is wel even goed dat je met die definitie zei... dat het dus niet gaat om pandan of sushi-rijst. Want dat was wel de hoek waar ik het in zocht.
Ja, nee, dit is echt een andere rijstsoort nog. Hij is ook wat zoeter, dus je kan hem ook goed gebruiken in zoete gerechten. Maar plakrijst neemt zo'n grote rol in, niet alleen in de keuken, maar het is zo'n onderdeel van de cultuur dat Laotianen, die noemen zichzelf vaak Luk Khao Nhau. En dat kan je vertalen als kinderen van de plakrijst.
Onder een witte parasol. Ja.
Nou, wat wordt er dan met die plakrijst, die kleefrijst gegeten? Eén gerecht heet larp.
Larp. Ja, dat is wel echt beroemd.
Dat is echt beroemd. En dat bestaat uit fijn gesneden vlees of vis. Wat op smaak wordt gebracht met kruiden en een sausje. Je kan het een beetje vergelijken met ceviche. Het wordt ook vaak rauw gegeten. Dus het gaat om rauw vlees en vis. En wat er vaak wordt geserveerd is papaya salade. Groene papaya salade. Dus een beetje onrijpe papaya. En het schijnt ook dat je in Laos echt... mega grote papaya's kan eten.
Vet.
Echt de grootste papaya's ter wereld, die komen uit Laos. Wat ook nog wel grappig is, is dat je de wortels van de Franse overheersing nog wel kan terugzien in de keuken.
Ja, je eet ook slakken en zo, hè?
Dat weet ik niet, maar je kan maar in ieder geval...
hele exotische regenwoudslakken.
In Vientiane kan je in ieder geval wel veel baguettes vinden. En dat is wel grappig, want we hadden ook nog een reactie gekregen van Rolf 9. Die wees ons erop dat Cameroen, die we een paar weken geleden behandelden, daar heb je natuurlijk een Frans deel, een oud Frans koloniaal deel, een oud Brits koloniaal deel. En die wees ons erop dat je dit fenomeen daar eigenlijk ook hebt. Namelijk dat je in Frans Cameroen heel veel baguettes kan vinden. Dat mensen daar op die manier ontbijten. Maar dat er in Brits Cameroen bijvoorbeeld heel veel thee wordt gedronken.
Ja, ja.
Dus die oude koloniale roots, die zie je daar nog goed terug. En in Laos dus ook.
Tof.
Oké, jongens, zijn jullie klaar voor de kerst op de taart van deze Laotiaanse aflevering?
Krijgen we een quizje of een mooi quizje. Verhaal?
Olympische Spelen, nul medailles, next. Waar ik echt even op befocussen is... jij hebt de Oceanische Spelen al aangekaart. Een paar weken geleden.
Uh-oh.
Je hebt dus ook de Zuidoost-Azië Spelen.
Oh.
En dit is fantastisch.
Niet echt een regio die bekend staat om fenomenale sportprestaties.
Daarom.
Op internationaal vlak.
Oké, hou je vast. Dit is echt fantastisch. Het bestaat sinds 1959. Toen begon het met Birma, dat is nu Myanmar. Kampuchea, dat is nu Cambodja, Laos, Maleisië, Thailand en de Republiek Vietnam, dus Zuid-Vietnam. Nu doen mee Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Singapore, Thailand, Timor, Oost-Timor en Vietnam. Dus dat is best wel een breed scala.
Eigenlijk.
Ja, dus dat is best wel leuk. Het is tweejaarlijks. Maar nu komt-ie. Er is geen officieel limiet voor het aantal sporten dat mee mag doen. En elk land dat het organiseert mag eigen sporten toevoegen. Als ze daar zin in hebben.
Yo, ja. Deed Bangladesh mee, zei je?
Nee, Bangladesh niet.
Oh shit, anders had ik kabaddi erbij. Ja. Ja.
Nou, er zijn een aantal sporten die sowieso moeten. Maar het gastland is dus vrij om een aantal sporten te introduceren. En in de loop der tijd is het dus extreem opgelopen. En in de 30ste editie zijn er 56 verschillende sporten waar medailles worden uitgereikt.
Wat doen ze dan allemaal?
Nou, komt-ie. Je hebt alle standaard sporten. Hè? Dus gewoon hardlopen, marathons en voetbal en teamsporten en whatever. Okay. Dat heb je allemaal. Mm-hmm. Je hebt ook lawn bowling. Ken je dat? Dat is een soort, dat is bowlen op gras, alleen dan met een soort...
Oh, lawn.
Lawn, ja. Een soort bowlen op gras. Maar het is eigenlijk gewoon eigenlijk een soort curling met een soort platte bol. Je hebt schaken. Je hebt ook nog normaal bowlen als Olympisch sport. Okay. Je hebt obstakelrace. Dat is dus precies wat het is, een soort apenkooi. Je hebt biljart en snooker. Je hebt ook e-sports. Ja. Die zijn laatst toegevoegd. Dan heb je een soort chinlone. Dat is, daar komen we misschien bij Myanmar. Maar dat is gewoon hacky sack. Dus dat, je hebt geen winnaars. Maar het is een soort jury sport dat je in een rondje staat. En dan met een klein zakje over aan het voetballen bent. Over aan het hoog houden. Maar nu komt de crux. Elk land in die regio heeft natuurlijk een eigen soort vechtsport.
Oh ja. Oh ja.
Dus ik noem er een paar. Er komen allemaal langs. Courage, Kempo, Penchak, Silut, Wushu en Vovinam. Het zijn allemaal zeg maar, verdedigende aanvallende vechtsporten uit China en Thailand en Vietnam en zo.
Voelen wel aankomen.
Nou, echt fantastisch. Maar je hebt dus... Laos heeft toegevoegd, en dat vind ik echt een fantastische sport. Takraw, of voluit Sepak Takraw. Het is een soort traditionele balsport. En de naam komt van schop en gevlochten bal. En dat is het basically ook. Nou, het is eigenlijk een soort voetbal, volleybal op een badmintonveld. Ja, heb je? Twee teams van drie. Je mag de bal alleen raken met je hoofd, schouder, knie en voet. Dus eigenlijk alles behalve je handen. En je moet dus overspelen over een net van ongeveer 1,5 meter hoogte. En scoren door de grond te raken bij je tegenstander.
Het is gewoon voetvolley eigenlijk.
Nee. Eigenlijk voetvolley. Maar het veld is piepklein. En je moet dus ook met opgooien, zeg maar met de bal aan de overkant krijgen. Wat zij doen is dus boven hands serveren, maar met hun benen.
Oh ja.
Ja, dus ik zal je een plaatje van laten zien op de socials. Of een filmpje van laten zien. Want wat die gasten dan dus doen, die gooien dan die bal op. En ze kantelen gewoon als een soort molen. Schoppen ze die bal gewoon echt gewoon 1,5 meter boven hun hoofd. Schoppen ze hem zo naar de tegenstander van het veld.
Als een echt staande omhaal met één voet. En
met
die
één voet op
staat
de grond en die andere staat gewoon echt precies. Als je hebt gewoon zo been, lichaam, been. Zeg maar, dat is het. Echt bizar. Maar goed, ik ga dit wel even volgen. De volgende Zuidoost-Aziatische Spelen van 2022 zijn van 12 mei tot 23 mei in Hanoi, Vietnam. Dus woon je nou in Hanoi en luister dit. Please, maak video's, filmpjes of iets. Ga erheen en laat ons weten hoe het is.
Weet je wat dus ook vet is? Laos voegt dus die sport toe aan de Spelen. Ja. Op het moment dat ze het organiseren. Dan moet er dus ook een delegatie uit Oost-Timor,
ja,
naar Laos toe.
Ja, die mogen om besluiten of ze meedoen.
Sport te gaan beoefenen die ze daar helemaal niet kennen.
Maar ook zeker met al die gekke vechtsportjes. Dan voegt Laos een keer iets toe.
Ja.
En dan denkt Oost-Timor, shit, oké, nou, wij gaan dat dan ook wel leren. Maar die maken dus fout na fout waarschijnlijk.
Ja. Maar daarom zijn er ook best wat controversies rondom die spelen. Want elk land dat begint, oké, wij hebben hier nog in de bergen is nog een volk wat speelt, weet ik veel, een soort ondersteboven jeu de boel. Die mogen ook meedoen. Ja. En we schrijven hun in. Oké, ja, nou, het gastland staat dan een keer volle bak bovenaan die medailletabel.
Ja, of bedenk gewoon zijn sport. En dan,
eigenlijk.
Ja, dat is toch fantastisch.
Ja. Hey, maar wat zou je nou van de normale spelen krijgen als dit dus de regel zou worden? Dus dat elke gastland dat gewoon een sportland mag...
In Nederland zijn we allemaal gaan korfballen en schaatsen en...
Ja, of vieljappen.
Dat zat ik ook meer van.
En misschien is het nog even grappig om te vertellen. Zeg maar, het verschil tussen medailles tussen de normale Olympische Spelen. Dus even, de normale Olympische Spelen, degene met de meeste gouden medailles. Winter en zomer samen heeft Amerika met 1175 gouden medailles. Yes?
Mm-hmm.
De nummer 1 van de Southeast Asian Games... is Thailand met 1885 gouden medailles.
Nee,
nummer 2, Indonesië, 1824. Ja, hier worden gewoon medailles uitgedeeld alsof het kleefrijst is. Echt fantastisch.
Wat goed.
Overigens, Oost-Timor, 3 gouden medailles. Dus die hebben sowieso nog even wat aan te doen. Laos staat overigens 1e laatste op deze tabel. Net boven Brunei.
Zijn er landen die niks gehaald hebben nog?
Nee, elk land heeft wel iets gehaald.
Ja, dat is wel mooi. Ja, toch? Iedereen wat.
Ja, ja, leuk. Nou, boys, zijn we aan het einde gekomen. Waar gaan wij dit land voor bellen als we een probleem hebben?
Nou ja, als zij blijkbaar te veel energie opwekken.
Ja.
We hebben te maken met stijgende gasprijzen. Energietransitie die niet echt op wil schieten. Kunnen we Laos wel voor bellen.
Ja, zeker.
Laat het onze kant maar exporteren. En wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan?
Ja, toch wel de Mekong.
De Mekong, zeker. Maar daarbij ook alle waterfeestjes die ze hebben aan die ze organiseren.
Ja, die zeker. Ja.
Daar, daar mogen wij hen ook nog wel voor bellen, vind ik. Ja. Ze hebben niet zozeer een probleem, maar wel gewoon een toevoeging aan je plezier.
Ja.
En wat zouden jullie doen als we één dag in Laos zouden zijn?
Ja, ik ga in die trein zitten. Ik begin in Kunming in China en dan...
En dan zit je één hele dag
feest
in de trein.
Vanaf de grens met Laos. Ja, heerlijk.
Ik ga met je mee, Huug. En dan plannen we het even zo dat we doen rond dat nieuwjaar. En dan gaan we gewoon...
Met waterpistolen in de trein.
Gaan we mensen met waterpistolen en natspuiten. En dan doen we...
Vientiane, dat je dan helemaal los kan.
Brandslang.
Met de
lopers, ja. Zo. En dan een beetje bloem erbij.
Ja, ja, goed.
Nou, top. Ik ben erbij.
Jij ook?
Yes, let's go.
Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Tanzania, Lagoon.